De schriftlezing voor deze morgen kunt u vinden in de eerste brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Korinthe. Daarvan het 11e hoofdstuk vanaf vers 17 tot en met 34. 1 Korinthe 11 vanaf vers 17 tot en met 34. We noemden u als onze schriftlezing 1 Korinthe 11 vanaf vers 17. De lezen Gods heilig en onfeilbaar woord. Al dus. Dit nu, hetgeen ik u aanzeg, prijs ik niet. Namelijk dat gij niet tot beter, maar tot erger samenkomt. Want eerstelijk, als gij samenkomt in de gemeente, zo hoor ik dat er scheuringen zijn onder u. En ik geloof het ten dele. Want er moeten ook ketterijen onder u zijn, omdat degenen die oprecht zijn openbaar mogen worden onder u. Als gij dan bijeen samenkomt, dat is niet des Heeren avondmaal eet. Want in het eten neemt u niegelijk tevoren zijn eigen avondmaal. En deze is hongerig en de ander is dronk. Hebt gij dan geen huis om daar te eten en te drinken? Of veracht gij de gemeente Gods? En beschaamt gij degenen die het niet hebben? Wat zal ik u zeggen en zal ik u prijzen? In deze prijs ik u niet. Want ik heb van de Heer ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb. Dat de Heer Jezus in de nacht in welke hij verraden werd het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt eet. Dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook den drinkbeker na het eten des avondmaals en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij dien zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan, wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten al zo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardiglijk eten drinkt, die eten drinkt zichzelf in een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Daarom zijn onder u velen zwak en krank en velen slaap. Want indien wij onszelf oordeelden, zo zouden wij niet geoordeeld worden. Maar als wij geoordeeld worden, zo worden wij van de Heren getuchtigd, omdat wij met de wereld niet zouden veroordeeld worden. Zo dan, mijn broeders, als gij samenkomt om te eten, verwacht elkander. Doch zo iemand hongert, dat hij te huis eten, omdat gij niet tot een oordeel samenkomt. De overige dingen nu zal ik ordineren als ik zal gekomen zijn. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, deze dienst van voorbereiding willen we nu eens met elkaar lezen. Het formulier, het eerste gedeelte, om het heilige avondmaal te houden waarin het gaat om zelfonderzoek, de zelfbeproeving, zoals we dat noemen. Het formulier om het heilig avondmaal te houden, het eerste gedeelte. Het formulier lezen we als volgt. Geliefde in de Heere Jezus Christus hoort aan de woorden der inzetting van het heilige avondmaal. Van onze Heere Jezus Christus, welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus in 1 Korinthe 11, vers 23 tot en met 29. Ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb. Dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd, het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals. En zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij dien zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan, wie onwaardiglijk dit brood eet Op de drinkbeker des Heren drinkt die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf in een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Omdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen nodig dat wij ons tevoren recht beproeven. Ten andere dat wij het tot dat einde richten waartoe de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken een iegelijk bij zichzelf zijn zonde en vervloeking, opdat hij zichzelf mishaag. En zich voor God verootmoedigen, aangezien de toren Gods tegen de zonde zo groot is, dat hij die, eer hij ze ongestraft liet blijven aan zijn lieve Zoon Jezus Christus, met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Ten andere onderzoeken een iegelijk zijn hart, of hij ook deze gewisse belofte Gods gelooft, dat hem al zijn zonde, alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn. En de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigene toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken we eigenlijk zijn conscientie, geweten, of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid tegen God de Heere te bewijzen. En voor het aangezicht van God oprechtelijk te wandelen, insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende, een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en eenigheid met zijn naaste te leven. Alle dan die al zo gezind zijn, die wil God gewisselijk in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel zijn zoons Jezus Christus houden. Daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf in een oordeel, waarom wij ook, naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, allen die zich met deze navolgende ergelijke zonde besmet weten vermanen, van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat zij geen deel in het rijk van Christus hebben als daar zijn alle afgodendienaars, alle die verstorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, alle die de beelden eer aan doen, alle tovenaars en waarzeggers die vee of mensen met schades andere dingen zegenen, en zij die aan zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God, van zijn woord en van de heilige sacrament, alle godslasteraars, alle die tweedracht, secte, muiterijen, oneenigheid in kerkelijke en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijnedigen, zij die hun eden breken, alle die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers die in haat en nijd tegen hun naaste leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraards, rovers, spelers, gierigaards en al diegenen die een ergelijk leven leiden, deze alle, zolang zij in zulke zonde blijven, zullen zich van de spijzen, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden, omdat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden, om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het avondmaal is hier gaan mocht dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat wij in onszelf volkomen rechtvaardig zijn, maar in tegendeel. Aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmede dat wij midden in de dood liggen. Daarom al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden. Als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben. Dat wij ons met zulke ijver om God te dienen niet begeven als we schuldig zijn. Maar het dagelijks met de zwakheid onzes geloofs en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben, nochtans. Desniettegenstaande, overmits zulke gebreken van harte leed zijn door de genade des Heilige Geestes. En wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar de alle geboden Gods te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde noch zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen, dat ons God niet in genade zal aannemen en alzo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maakt. Tot zover het eerste gedeelte van het formulier. Gemeente, in deze dienst van voorbereiding op het heilig avondmaal willen wij u het woord van God verkondigen uit 1 Korinthe 11, vers 27 tot en met 29. En dat lezen we nu eerst met elkaar. 1 Korinthe 11, vers 27 tot en met 29. Dan lezen we Gods woord in onze tekst. Zo dan, wie onwaardiglijk dit brood eet, of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf in een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. We schrijven als thema onder deze tekstwoorden het heilig avondmaal vraagt om goede voorbereiding. Het heilig avondmaal vraagt om goede voorbereiding. Twee gedachten. Allereerst een onwaardig gebruik van het avondmaal. En ten tweede het voorkomen van een onwaardig gebruik van het heilig avondmaal. Het heilig avondmaal vraagt om goede voorbereiding. Allereerst een onwaardig gebruik van het heilig avondmaal. En ten tweede het voorkomen van een onwaardig gebruik van het heilig avondmaal. Gemeente, het doel van deze woorden van Paulus en van deze preek is tweeërlei. Allereerst om een onwaardig gebruik van het avondmaal te voorkomen. Het klinkt in dit woord een ernstige waarschuwing om niet onwaardiglijk te eten en te drinken. Want dan zullen we schuldig staan aan het lichaam en het bloed des Heren. Dan roept de toorn van God op over de gemeente destijds in Korinthe en vandaag in Oud-Beierland. Het is niet het doel om te voorkomen dat iemand aan het avondmaal deelneemt. Paulus zegt hier niet, u mag niet eten en drinken van het avondmaal. Hij zegt zelfs dat u uzelf moet beproeven en al zo zal eten. Maar wel dat we dat niet op een onwaardige wijze doen. Het tweede doel van de preek is dat de duivel de Bijbel ook goed kent. En dat hij die vaak inzet om Gods kinderen in het donker te brengen. Op een verkeerde wijze die Bijbel inzet. En degene die God niet kennen gerust te stellen. En dat probeert hij ook vaak met deze woorden van Paulus. Dat als we onwaardig eten en drinken, dat we dan maar beter kunnen afblijven. En dat we dan, als we de Heer kennen, blijven zitten in onze bank, omdat de duivel zegt, u bent onwaardig. En die woorden van de duivel, die verkeerde uitleg, die willen we ook in deze preek weerleggen. Dat dat niet de bedoeling is van de apostel Paulus om Gods kinderen in het donker te brengen. Het wordt ons geliefde broeders en zusters niet voorgehouden alsof niemand tot het avondmaal gaan mocht, om de woorden van het formulier maar te gebruiken. Maar wel dat we waardig aan zouden gaan. Jongens en meisjes, ik wil jullie een verhaal vertellen over de gemeente van Korinthe. Het is niet helemaal echt gebeurd, maar er zitten wel echte dingen in die wel echt gebeurd zijn. En moet je maar nadenken, wat gaat er nou verkeerd? Want ze doen het dus niet goed, het avondmaal houden. Er gaan een aantal dingen verkeerd. En zo straks zullen jullie vragen, wat gaat er nou mis daar in Korinthe? Er is een slaaf, je ziet hem lopen. Het is al laat. Achaïcus heet hij. Hij is net in de tempel van Apollo geweest. Samen met zijn baas, zijn werkgever, is hij daar op een feest geweest. Ze hebben heerlijk gegeten en gedronken. Hij heeft thuis niet zoveel te eten en te drinken, maar nu heeft een heerlijk gefeest. Er werd ook nog gedanst. En er waren vrouwen die waren niet helemaal zo netjes gekleed. Hij voelt wel aan, het is niet goed. Hij gaat naar huis, het is al laat. Maar hij denkt bij zichzelf, wat had ik anders moeten doen? Thuis is het ook maar armoedig. En mijn baas heeft me daarvoor gevraagd, hij is er toch maar naartoe geweest. Ergens is nog maar een stemmetje in zijn hoofd van, dat mag eigenlijk niet. Hij gaat slapen en de volgende dag moet hij alweer vroeg zijn bed uit. Hij de hele dag werken. 'S Avonds gaat hij naar het huis van Justus. Een huis dat staat naast de synagoge waar de christenen samenkomen. Hij gaat nog niet zo lang daar naartoe, maar daar is het ook fijn. Het is heel anders daar. Maar dan kun je ook eten en drinken. Er zijn mensen, rijke mensen, die zorgen daar voor de maaltijd. En als het 6 uur is, dan is hij hongerig. Hij voelt zijn maag knorren en hij zet het op een drafje naar dat huis. En als hij daar bijna komt, dan hoort hij al mensen luidruchtig praten. De rijken, die zitten daar aan tafel. Dronken zijn ze misschien niet, maar ze zijn wel verzadigd. En hij ziet er gelukkig, is daar nog wat brood? Staat er nog wat wijn? En eigenlijk zonder erbij na te denken, schuift hij aan tafel en hij zet zijn tanden in het brood. Zoveel trek als hij heeft. Hij voelt zich wel een beetje zitten. Die rijken die zijn er al lang. En hij krijgt nog het restje. Oh ja. Dat is het avondmaal. Wat gaat er mis daar in Korinthe? Bij deze man. Je zult misschien wel zeggen, ja, dat mag helemaal niet. Je mag niet zo aan het avondmaal deelnemen. Als je heel veel honger hebt, je denkt niet eens na wat je doet. Dat is niet goed. En die rijke mensen die zitten daar al en ze laten zien, wij zijn rijk. En we wachten niet op de slaven. Dat is beneden onze stand. Maar ook helemaal niet. Het is een maaltijd van de eenheid van de gemeente. En die slaaf, die had moeten nadenken wat hij ging doen. Kan dat nou zomaar? Dat je de vorige dag in de afgodstempel zit. En dat je de volgende dag aan het avondmaal deelneemt. Dat gaat niet goed, hè. Dat hoort niet. Nu, ik zei al, gemeente, het is niet helemaal precies zoals het is gegaan, maar wel ongeveer. Als we terugkijken naar het vorige hoofdstuk, hoofdstuk 10, daar schrijft Paulus ook al over het avondmaal. En dan waarschuwt hij in vers 20 en 21 voor het zitten aan de tafel van de duivel en aan de tafel van de Heere. In vers 20 schrijft Paulus in hoofdstuk 10 dan. Ja, ik zeg dat hetgeen de heidenen offeren, zij aan de duivelen offeren en niet aan God. En ik wil niet dat gij met de duivelen gemeenschap hebt. Gij kunt den drinkbeker des Heren niet drinken en de drinkbeker der duivelen. Gij kunt niet deelachtig zijn de tafel des Heren en de tafel der duivelen. Dus hij zegt eigenlijk in die afgodentempel, afgoden die bestaan niet. Maar boze geesten zijn er wel. Duivelen. En die hebben daar wat zeggen in de afgodentempel. En wat hij nou niet kan, dat je nou daar zit en in de kerk aan die beide tafels zitten, dat gaat niet. Je kunt niet van twee walletjes eten, zo gezegd. En dat is het element wat Agaïkus dus deed. Hij zat daar aan de afgodentempel en in de tempel van de Heer, van de levende God. Dat is het eerste wat niet deugt. Het tweede is wat ze doen, hoe ze samen het avondmaal houden. Paulus schrijft erover in hoofdstuk 11, wat we ook gelezen hebben, vanaf vers 20. Als gij dan bijeen samenkomt, dat is niet dat de Heer avondmaal eet. En zoals jullie samenkomen, dat is eigenlijk helemaal geen avondmaal. Dan gaat het verder in vers 21. Want in het eten neemt een iegelijk tevoren zijn eigen avondmaal. Maar bij jullie is deze hongerig en de ander is dronken. reeds verzadigd. De rijken zijn al verzadigd en de slaven, zoals Achaïcus, is nog hongerig. En dan zegt Paulus, hebt gij dan geen huizen om te eten en te drinken? Of veracht gij de gemeente Gods en beschaamt gij degenen die niet hebben? Wat zal ik u zeggen, zal ik u prijzen? In deze prijs ik u niet. Dus u moet thuis eten. En als u dan verzadigd bent, dan gaat u naar de kerk. En dan in de kerk viert u het avondmaal. En dan moet u niet beschamen degenen die niet hebben. Zoals een slaaf die dan daar ineens aanschuift met veel trek. En die zich voelt zich zitten als slaaf. Omdat hij niet zo'n status heeft als die anderen dat hij moet werken. Beschaamt gij degenen die niet hebben? Wil je nou in het avondmaal nog eens laten zien dat je nou meer bent? Dat je een hogere status hebt in de maatschappij dan de anderen? Als je zo het avondmaal viert, dan kan ik u niet prijzen. Nee, dan eet en drinkt u onwaardiglijk en staat u schuldig aan het avondmaal des Heren. Er gaan een aantal dingen mis. Men leidt een dubbel leven. Er zijn gemeenteleden die zitten aan de tafel van de duivelen en aan de tafel van de Heren. Als je zo het avondmaal viert, dan eet en drinkt u onwaardiglijk. En in de gemeente, men houdt geen rekening met elkaar. Paulus heeft gehoord, er zijn scheuringen onder u. En dan bedoelt hij, dat de een zegt, ik ben van Paulus, de ander van Apollos. Ik ben van Petrus. Iedereen heeft zijn eigen dominee, die achterna loopt. En die ze tegen elkaar uitspelen. En Paulus gaat daar niet in mee. Scheuringen tussen armen en rijken. Als u zo samenkomt, dan is het niet tot verbetering, maar dan is het tot verergering. Dan kun je het avondmaal vieren tot een oordeel. Als dat de praktijk is in de gemeente. En die bloeiende nieuwe gemeente van Korinthe, waar alles zo mooi begon. Een aantal jaar later, dan is dit het geval. Men houdt geen rekening met elkaar. En men denkt er ook niet wat men aan het doen is. Die rijken die zijn al vol en die denken dat brood, ik moet het eerbiedig zeggen, maar het brood van het avondmaal, dat hoeft er eigenlijk niet meer bij, maar tegen heug en beug eten ze dat ook nog. En de armen die zijn zo hongerig dat ze ook niet nadenken wat ze doen. Ze onderscheiden niet het lichaam der zeden. Zo dan wie onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel. Je zult zeggen, wat een toestand. Hè? De gemeente van de Heer in Korinthe. Door God daar samengebracht. Vergaderd uit Jood en Heiden. Maar Paulus dankt voor de genade die God daar heeft gegeven. Het is een gemeente buiten het paradijs. Waar Paulus zoveel arbeid aan de kost heeft gelegd, zoveel tranen omgelaten heeft, zo mee begaan is. Een wonder van Gods genade dat er een gemeente is, daar in Korinthe. Een goddeloze stad, waar alles kon wat God verboden had. En waar ook heel veel van die stad in de kerk binnen is gedrongen. Dat God zijn handen daar niet vanaf heeft getrokken. Een wonder dat er een gemeente is in Oud-Beiland. Waar ook zoveel mis is. In uw hart, in uw leven, in de gemeente. En niet dat ik van allerlei dingen weet. Helemaal niet. Maar ik weet het wel, want het is het woord van God. Dat er nou een God is in de hemel die met zo'n gemeente wil omgaan. En dat u het avondmaal mag vieren dat het tot vereniging is. In het allerheiligst geloof, tot bekering is. Zo dan wie onwaardiglijk eet en drinkt. Die eet en drinkt zichzelf een oordeel. Wat is onwaardiglijk? Wat betekent dat woordje eigenlijk? Nou, onwaardiglijk is niet geschikt, niet passend bij. Het avondmaal heeft Paulus uiteengezet als een heilige instelling van Christus. Daar wordt Christus uitgereikt aan de gelovigen. Als iets heel heiligs. Dat is iets van de hemel op aarde. Een voorsmaak van de eeuwige heerlijkheid. En daar moet iets bij wat waardig is. Daar kunnen we niet onvoorbereid aan deelnemen. Dat moet passend zijn. Onwaardiglijk. Nu lezen we dat vaak als onwaardig aangaan. Dan halen we luk als het ware eraf. Als we daarbij stilstaan bij onwaardig, dan moet ik denken aan de hoofdman over 100. Ik ken die geschiedenis denk ik wel, de meeste van u wel. Die hoofdman die had de Heer Jezus laten roepen, omdat zijn knecht ziek was. En toen de Heer Jezus dichterbij kwam, toen voelde hij zelf heel goed aan dat hij onwaardig was. Dat hij niet paste bij de Joodse rabbi, de zoon van God. En hij zei het, Heere, ik ben er niet waardig dat u onder mijn dak zou inkomen. Hij voelde zich ongeschikt, omdat hij grote gedachten had gekregen van de Heer Jezus. Waar hij als hoofdman, die in die zin heel wat was, die 100 soldaten onder je hebt. Je kan tot deze zeggen, ga en hij gaat het, dan doe dat en hij doet het en je hebt knechten. Nou, dan ben je toch wel wat in de maatschappij. Maar het nou geleerd in Gods ogen was hij onwaardig. Ik hoop ook dat u dat leert. Voor het eerst en steeds opnieuw. Als we de grote schepper van alle dingen overdenken wie hij is. En wie ik ben. Dat hij recht op mijn leven heeft. Dat als God in het recht zou treden en naar mijn leven zou kijken. En dan zou hij mij weg moeten doen. Dan ben je dwaas, onrein, schuldig. Dat we dat ook deze week mogen overdenken. En bij onszelf onze zonde en vervloeking. Omdat we voor die heilige God onszelf mishagen en verootmoedigen. En hem om genade aanroepen. Dat is in die zin een voorwaarde voor het avondmaal. Dat we dat overdenken voordat we aan het avondmaal deelnemen. Maar er staat hier niet zo wie onwaardig eet en drinkt. Maar er staat onwaardig luk. Een beetje oud-Nederlands, dat weet ik. Maar als je alleen dat luk eraf haalt, dan verander je de betekenis. Dan betekent het wie onwaardig, die in zichzelf onwaardig is. Dan slaat dat woordje onwaardig niet alleen op het werkwoord, maar ook op het onderwerp, de persoon. Maar onwaardig luk, dat woordje luk, dat betekent het is een bijwoord. Een lesje Nederlands misschien. Maar dat gaat het om de wijze waarop gegeten en gedronken wordt. Hoe dat gaat. Hoe men dat doet. Dus niet de personen die aanzitten. Wij zijn allen onwaardig. In onszelf. En de geest van God leert dat steeds opnieuw. Juist ook in een week van voorbereiding. Dat wij onwaardig zijn. Dat we niets hebben in onszelf. Zonde en schuld. En dat we het zoeken in Christus. En dat we daar het leven zoeken. In het volbrachte werk van de Heer Jezus. Maar het gaat hier niet om de persoon, maar om hoe men het deed. Op een onwaardige wijze. Dus als je dan zou willen lezen, meer in het hedendaagse Nederlands zo gezegd, dan staat er, zo wie op onwaardige wijze eet en drinkt. Die eet en drinkt zichzelf een oordeel. Dus dan gaat het dus niet om de persoon, maar hoe we eten en drinken. Dus zo in Korinthe, dat de een dronken was en de ander hongerig. Dat men het standverschil accentueerde. Dan at en dronk men onwaardig, onvoorbereid. De wijze waarop was niet eerbiedig, niet passend bij het avondmaal. Dus dan als u wordt aangevallen door de duivel die zegt u bent onwaardig, dan moet u hem gelijk geven. Direct. Dan moet je niet bij jezelf gaan zoeken en een brandje van je huis nog proberen te blussen met wat eigen werk en wat eigen gebeden. Je moet direct zeggen dat is waar. U weet niet half hoe onwaardig ik ben. Maar al is het dat alles me aanklaagt. Dat ik tegen al de geboden van God zwaar gezondigd heb en niet één ervan gehouden heb. Duivel, u moest dus weten wat er in mijn hart kan leven. En u hebt helemaal gelijk, ik ben volstrekt onwaardig. Daar hoeft u niet mee in discussie te gaan. Maar dan moet u het maar zeggen, ik ga niet aan omdat ik in mezelf waardig ben. Maar omdat ik het zoek buiten mezelf in Jezus Christus. Hij is mijn waardigheid. Dat probeert de duivel nogal eens. In het leven van de Heer Jezus gebruikt hij ook bijbelteksten. En dat kan hij ook vandaag doen. Maar hij zegt, duivel, heb je het mis. U moet beter lezen wat er staat. Maak in uw woord mijn gang en treden vast. Onwaardiglijk. Maar zult u vragen, maar hoe kan dan ik onwaardiglijk eten en drinken? Want voor ons is het anders, wij eten thuis. We hebben niet die liefde maaltijden zoals in die tijd, niet om die wijze. Het is in de kerk uit elkaar gehaald, ik denk verstandig. Dat we het avondmaal op zichzelf vieren. Omdat er niet iets wat er nog bij komt is. Maar dat het een eerbied en waardigheid eraan toe mag gaan. Deze woorden zijn geschreven aan de gelovigen in Korinthe, aan Gods kinderen, aan de gemeente. En de gelovigen, als we de Heer vrezen en lief hebben, kunnen we ook op een verkeerde wijze het avondmaal vieren. Maar hoe dan? Dat is het moeilijkste van de preek. Tenminste van de voorbereiding. Wij leven niet in Korinthe. Dat is een stad 2000 jaar geleden. Wij leven in Oud-Beijerland of omgeving. En hoe kunnen wij nou onwaardig het avondmaal vieren? Nou, in dat verhaal van Archaïcus zo gezegd, zeg je van ja, in de vorige zaterdag, als je dan in de afgodentempels verkeert en dan zondag aan het avondmaal deelnemen, dat gaat niet. Dat kun je makkelijk doortrekken, zeg je nou een wereldsfeest gisteren hebt gevierd. Met muziek en dans, lichte zeden. Kun je dan de volgende dag aan het avondmaal zitten en zeggen we nee, dat gaat niet. En daar bent u het allemaal mee eens, denk ik. Hè? Dan voelen we allemaal wel aan dat dat niet kan. Maar als we het dichterbij brengen, zeg je, hoe moet je je dan wel voorbereiden? Nou, zelf zou ik zeggen, probeer zaterdagavond, de avond van tevoren, helemaal geen feest te bezoeken, ook geen goed feest. Niet dat dat een wet is, dat het per se niet mag, maar dat we ons richten op het avondmaal en dat we overdenken, wat is er morgen? Dat je wat leest, en niet alleen die zaterdag, zo in de week, zo langzaam en zeker je voorbereid. Dus ik zeg niet dat dat een wet is, maar wel dat het een goede gewoonte is om ons in alle rust voor te bereiden op het avondmaal, dat we niet zondag de kerk in komen en zeggen, oh ja, het is avondmaal. Wat de Archaïcus eigenlijk deed, die slaaf, dat is een dubbel leven leiden. De wereld wat en God wat. Dat hoef je niet alleen, kun je niet alleen doen door ja, naar een of andere metal concert te gaan. Of een ander concert te gaan. Ja, dat kun je ook op andere wijze doen. Je kunt door de week zoals een dief leven. In het zakenleven. De Bijbel dicht en de portemonnee open. En met God geen rekening houden. Ook een dubbel leven. Dat is anders dan toen, maar dat is ook een onwaardige wijze. Als je zo aan het avondmaal deelneemt. Dat is niet wat de Heer vraagt. En dat kun je dus als kind van God ook gaan doen. Het kan allemaal heel rijk beginnen. Dat je mag weten wat God aan je ziel gedaan heeft. En dat je toch weer in het spagaat gaat leven. Je kunt een dubbel leven leiden als overspeler. Met twee relaties op nahouden. Dan eten en drinken we onwaardig. Dan komen we samen tot een oordeel. Je kunt dat doen door als roddelaar te leven. Dat je iemand anders stelselmatig belastert. Dat je jezelf verheft boven andere avondmaalgangers of gemeenteleden. Of wie ook maar. Als we zo aan het avondmaal deelnemen, dan eten en drinken we onwaardig. Dan past dat niet bij het heilige avondmaal. Als een voorspel van de hemel, waar God zelf het brood en de wijn uitreikt. Waar de heiligheid van de tafel bewaard moet worden. En daarom is er morgen ook censuur en morum. Dat als iemand een openlijke zonde leeft, waarvan we weten dat bespreekbaar wordt gemaakt, allereerst met die persoon. En als dat niet gewenste gevolg heeft, bekering tot gevolg heeft, dan ook breder. En in het censuur en moorden wordt gedeeld, want het avondmaal is heilig. Hier zien we ook, men houdt geen rekening met elkaar. Men wil laten zien dat men van elkaar verschilt. Dat diegenen, die slaven die daar komen, dat ze zich voelen zitten. Dat kunnen we ook creëren aan het avondmaal. Dat we willen laten zien dat wij de degelijke zijn. De vooruitstrevende zijn. Dat je dat wil laten zien door wanneer je gaat. Of hoe je gaat. In welke kleding je gaat. En dat je niet de eensgezindheid zoekt, maar jezelf ten koste van anderen wil laten zien. Ik weet niet hoe het hier gaat. Dat maakt het makkelijker om het erover te preken in die zin. Maar degene die het hoort, die zichzelf voelt aangesproken, de geest, passen het toe. Het avondmaal is om laten zien dat we één zijn in de Heer. In het geloof. De liefde tot de Heer. Dat het tot versterking is van het geloof en niet van onze eigen status. Wat die ook mogen zijn. Het gaat hier dus vooral om het concrete leven in de tekst. Om hoe wij met elkaar omgaan. En hoe we door de week leven. Het gaat hier niet allereerst om het innerlijk. Dat is ook belangrijk. Meestal richten we daar ons met name op. Dan gaat het bijvoorbeeld wel over in 2 Korinthe 13. Hij onderzoekt u zelf of u in het geloof bent. Dan gaat het om het leven, maar ook om het hart. Dan gaat het om in het formulier van het avondmaal. De zelfbeproeving. Dan wordt aangegeven hoe staan we nou innerlijk in ons hart tegenover God. Al gaat het ook daarin om het uiterlijk als we een ergelijke zonde leven. Dat we ons bekeren. Dat we onszelf beproeven. Omdat we anders niet kunnen deelnemen. Nog voor God kunnen verschijnen. In de kanttekening bij onze tekst, kanttekening 71, daar wordt beschreven wie onwaardiglijk deelnemen. Er staat in kanttekening 71 dat geschiet wanneer de personen niet rechtgesteld zijn die ten avondmaal gaan. Zijn de of openbare ergelijke mensen, mensen die in de openbaarheid in zonde leven, die worden vermaand zich te onthouden. Die ook moeten daarvan geweerd zijn. Of bedekte huichelaars. Die zich voorwenden als gelovigen, maar het niet zijn. Of zij die in twist staan met hun naasten. Met haat, nijd, gierigheid en ongerechtigheid beladen. Dus als we ruziezoekers zijn. En om in leven met onze naasten. Met onze ouders. Met hun familieleden. Dat is een gevoelig punt. En dan gaat het erom in zoverre als wij dat kunnen voorkomen. Ja, dat wij proberen dat het goed is met elkaar. Als de ander niet over de brug wil komen. Ja, maar dat moet u ook uzelf onderzoeken. Door Gods genade is alles mogelijk. Dat zijn gevoelige zaken ook, daar ben ik me bewust. Maar dat staat er wel. Als we dat bewust in haat en nijd leven. Als wij niet bereid zijn onze naasten te vergeven. En God geven de genade die daarvoor nodig is. In uw concrete situaties. En dan kunnen we niet aan het avondmaal deelnemen. Dan gaat het nog verder. Of ook wanneer de gelovigen zichzelf daartoe niet behoorlijk hebben voorbereid. Of met behoorlijke aandacht hetzelfde niet nuttigen. Dat we ons niet voorbereid hebben. Of niet met aandacht het gebruiken. Straks daar nog wat meer over. In onze tweede gedachte. Een oordeel eten. Er staat hier in vers 27. Als we zo eten, dan zijn we schuldig aan het lichaam en bloed des Heren. Dus dat neemt de Heer zo hoog op. Dat we misbruik maken van het lichaam van de Heren. Dat we er verkeerd mee omgaan. God voelt zich daar heel direct op aangevallen. Omdat hij heel concreet daar aanwezig is. Vraagt het ook om een heel zorgvuldige voorbereiding. Dat we nadenken wat we doen. Omdat we, als we dat niet doen, hè, dan onderscheiden we niet het lichaam van de Heren. Dan denk je er niet over na. Niet onderscheiden van het lichaam van de Heren. Het is dus belangrijk dat we weten wat we doen. En dat is ook de reden dat we in onze kerken de kinderen niet aan het avondmaal deelnemen. Ik hoop, jongens en meisjes, dat jullie de Heer lief hebben. Dat je de Heer dient met je hart. Dat je naar verlangt ook om aan het avondmaal deel te nemen. Omdat je jezelf kent als zondaar in de genade van de Heer. Maar de kinderen zitten niet aan het avondmaal. Ik hoop dat je dat wel zou willen. Waarom is dat niet? Omdat we weten, je moet heel goed weten wat je doet. En dan begint de catechisatie op een gegeven moment. Want je leert wie God is. Wat nodig is voor het avondmaal. Hoe je dat op een goede wijze kunt gebruiken. Het staat dat onder kritiek. In kinderen, mag dat nou wel of mag dat niet? Maar hier komt dat vandaan. En zijn in onze kerken dat gewoon. En laten we dat ook zo bewaren. En niet dat de dominee niet wil dat je een kind van God bent. Maar wel dat het avondmaal heilig is. Dat we dus weten wat we doen. En als ons verstand beperkt is. Dan is er ook best een bespreekbaar met de kerkenraad. In hoeverre iemand dan weet wat hij doet. En hoe iemand blijk geeft van de genade van God die gegeven is. Want we kunnen niet de genade en het sacrament onthouden. Waar de Heilige Geest gegeven is. Zoals de doop niet onthouden kon worden. Aan de kinderen en het huis van Cornelius. Toen de geest uitgestort werd. Maar hier komt dat dus vandaan. Want we moeten onderscheiden wat we doen. Weten wat we doen als we aan het avondmaal deelnemen. En daarvoor catechisatie en daarvoor belijdeniscatechisatie. En dat we ook inzicht hebben op in het leven. Dat we weten naar de buitenkant, zover de mens kan oordelen, dat het leven past bij het avondmaal. Die eet en drinkt zichzelf een oordeel niet onderscheidende het lichaam des Heren. Er staat een oordeel. Er staat niet het oordeel. Dat is ook iets wat de duivel wel eens aanpraat. Als je nou onwaardig eet en drinkt, dan drink je zelf het oordeel. Dan ben je verloren. Staat er niet. Er staat een oordeel. Maar niet zomaar een oordeel. Het gaat in die gemeente zodanig eraan toe dat God dusdanig vertoond is dat er een grote zorgen zijn in de gemeente. En Paulus schrijft in vers 30. Daarom zijn onder u vele zwakken en kranken en vele slapen. Omdat u onwaardig eet en drinkt, het avondmaal misbruikt. Daarom zijn onder u vele zwakken. Vele kranken, vele mensen zijn ziek in de gemeente. En zelfs zijn er mensen, velen die zijn aan het slapen, die zijn gestorven. Dus één op één verband legt Paulus hier met de gezondheid van de mens. Hoe het avondmaal gebruikt wordt, dat leidt tot een ongezond leven. Tot ziekte. Er is dus duidelijk hier een verband tussen concrete zonde en concrete sterfgevallen. Niet dat hij dat voor ieder sterfgeval één op één zegt. Maar wel dat hij dus zegt, daarom zijn veel mensen ziek. Veel mensen zwak. En zijn zelfs velen gestorven. Dus het is zo heilig dat God toornt. En Paulus zegt, u komt dus tot ergens samen. Een oordeel. Niet het oordeel, maar wel een oordeel. En het gaat hier over de gelovigen. Die krijgen een oordeel over hun leven. Ze komen in een duister terecht. Ze kunnen het niet meer onderscheiden. Het is niet tot versterking, maar tot verzwakking van het geloof. Het kan kennelijk optreden. Als we onwaardig eten en drinken, dat je niet aangespoord wordt om God te dingen. Maar dat het vervlakt. Dat de sleur erin komt. Dat de genade goedkoop wordt. En dat je denkt, ik leef mijn eigen leven. Het komt aan het eind wel goed. Dan sust het avondmaal u in slaap. Dat is een oordeel. Wat zijn we dan geneigd te doen als je dat zo leest? Nou kun je beter geen avondmaal houden. Dan ga ik maar niet aan. Dan loop ik ook geen gevaar een oordeel te eten en te drinken. Dat is precies de duivel weer. Hè? In plaats van dat we ons tot God wenden, ons voor God verootmoedigen, ons bekeren. Maken we een terugtrekkende beweging. En zeggen we nou dan laat ik het voor mij maar gaan. Dat is veel makkelijker. Als niemand die wat op me aan te merken heeft. En zo bent u ongehoorzaam. Als u de Heer mag kennen aan het gebod van de Heer om het avondmaal te houden. Petrus Immens, die heeft een prachtig boek geschreven. De meesten van u zullen het kennen. Of velen van u. Het is onlangs ook hertaald. Makkelijker te lezen. En die vertelt wat het avondmaal is. Wat nodig is in ons hart, in ons leven. Maar ook praktisch advies over voorbereiding. En hij kent het hart van zijn lezer. Het is een prachtig boek. In alle teerheid en alle eenvoudigheid. Waar hij u onderwijs geeft. Neem dat en lees het. Hij schrijft over hindernissen voor Gods kinderen. Hij noemt de vierde hindernis als volgt. Het gaat over deze zaak. Hij zegt, de vierde hindernis bestaat hierin dat velen er de zondige gewoonte op nahouden. Vanwege het geringste beletsel van het avondmaal weg te blijven. De een leeft in twist met medemensen. De ander verkeert in veel droevige omstandigheden die zijn hart in beslag nemen. Een derde heeft het zo druk met allerlei tijdelijke zaken dat hij geen tijd kan nemen om zich af te zonderen. Een vierde worstelt met de een of andere ernstige zonde die hij niet te boven kan komen. En dat neemt zijn vrijmoedigheid weg. Een vijfde is in geestelijke dorre gestalte van het hart. Hij is dor en doods en ongevoelig van hart. En daardoor vraagt hij zich angstig af of zijn hart wel oprecht is. En of hij wel recht heeft op het heilige avondmaal. En wat is het gevolg? Als men de afkondigingen van het te houden avondmaal hoort uit de mond van de predikanten. Of wordt men persoonlijk daartoe verzocht. Dan neemt men een besluit om niet aan te gaan. En daarom behoeft men zich ook niet voor te bereiden. Maar ik vraag u dringend, of zulke onbeduidende belemmeringen u van uw plicht ontslaan. Is het uw vrije keuze om het avondmaal te gebruiken of het na te laten? Heeft de Heer Jezus niet gezegd, doe dit tot mijn gedachtenis? En hebt u dan de vrijheid het na te laten als u dat wilt? Is dat geen ongehoorzaamheid aan het gebod van uw heiland? En als het waar is, zou zijn dat u door een wettenverhindering weerhouden wordt, dan moet u zich toch van uw kant proberen u voor te bereiden. Het zou uw ziel tot diepe droefheid moeten zijn dat u niet tot het bruiloftsmaal kunt komen. En intussen moet u ermee bezig zijn u af te zonderen en plechtig en hartelijk aan God te verbinden om dan stil te wachten op wat hij doen zal. Zij zegt er zijn onbeduidende belemmeringen. Ik weet niet of ik hem dat zou nazeggen. Maar ik ben wel blij dat hij dat zegt. En dan noemt hij een heel aantal dingen die je voor kunt wenden om maar af te blijven. Tijdelijke zaken in beslag genomen. Ernstige zonden die je niet te boven kunt komen. Door de gestalte van het hart. Ik weet niet hoe u hier in de kerk zit. En wat er door uw hoofd gaat als u daaraan denkt. Maar misschien heeft u ook al het besluit genomen om maar niet aan te gaan. Als u die ernstige waarschuwingen hoort van het misbruik. Maar dan zegt de Heer, doe dit tot mijn gedachtenis. Dan is een gebod dat de gelovigen het avondmaal gebruiken. Het is geen vrije keuze. Het is niet een optie voor sommigen. Maar het is het gebod aan al Gods kinderen. Dat ze het avondmaal gebruiken. En waarom is dat een gebod? Niet om een goedkope gang te bemoedigen, aan te moedigen. Maar wel om Gods kinderen achter al die voorwensels die er in ons leven kunnen zijn. Waar je achter kunt verschuilen. Dingen die je niet wil oplossen. Omdat je te trots bent. Te hoogmoedig bent. Om die allemaal weg te nemen. Omdat u aan zult gaan als een arme zondaar. Niet alleen maar van Gods genade verwacht. Wat kunnen we ons verschuilen achter allerlei dingen om Gods genade in ons leven te verbergen, te verkleinen, te verzwakken. U hebt het nodig om het avondmaal te gebruiken, anders had God het niet gegeven. God kent onze grovigheid en zwakheid. En daarom nodigt hij arme zondaren En dat wij altijd meer willen zijn dan dat. Dat is niet Gods schuld, dat is onze schuld. Het voorkomen van een onjuiste gang. Hij zegt, het moet tot diepe droefheid zijn als het nou niet gaat. Je hebt nog een week de tijd om allerlei misstanden uit de weg te ruimen. En u wist het al wel langer dat het avondmaal was. Dat betekent ook, met eerbied gezegd, de handen uit de mouwen. Bidden en te werken. Omdat het opgeruimd zal zijn. Waardige voorbereiding. We gaan onze tweede gedachte nog. De tijd gaat door. Paulus zegt dan, in vers 28, dat vers dat ertussen staat, zo gezegd. Maar de mens beproeven zichzelf en eten al zo van het brood. En drinken van de drinkbeker. Opdat u onwaardig eet en drinkt, moet u uzelf eerst beproeven. Dat is heel belangrijk. Omdat u passend bij het avondmaal deel zult nemen. Jezelf beproeven, wat is dat? Dat is naar jezelf kijken. Een evaluatie van jezelf, zo gezegd. Jezelf testen. Is er een dubbel leven? Beproef mij en zie of mijn gemoed iets kwaads, iets onbehoorlijks voelt. En doe mij toch met vaste schreden de weg der zaligheid betreden. Houd ik rekening met de ander? Nee, niet dat het volmaakt is. Dat is in deze bedeling niet volmaakt. Maar wel is het er, hè, dat je probeert niet jezelf te verheffen boven anderen. Maar dat je de ander zoekt. Zelfbeproeving. Graag dat formulier over. En naar aanleiding van die tekst die hier staat, dan zegt het formulier, wat is nu de waarachtige zelfbeproeving? Dat we gaan kijken naar ons innerlijk. Of we onze schuld kennen, of we op Gods genade vertrouwen. Of we voor de Heer willen leven, de kennis van de ellende, van de verlossing, van de dankbaarheid. En of er geen uiterlijke, ergerlijke zonde zijn. Dat is nodig voor het avondmaal, om het waardig te houden, anders spelen we met vuur. De heilige dingen onheilig omgaan. Jezelf voorbereiden, hoe doe je dat? Dat vind ik veel te moeilijk, dominee. Ik ben niet zo'n lezer. En ik kan het niet zo als een ander. Ik weet niet waar ik moet beginnen. Er zijn ook mensen die gaan daarmee zeggen van, nou, ik weet niet hoe dat moet. Dus ik laat het maar na. Dan zegt immers, ja, maar zegt een ander, ook al wil ik me voorbereiden, ik kan het niet goed. Ik weet niet goed waar ik beginnen of eindigen moet. En als ik eraan wil beginnen, weet ik niet goed raad. En daarom laat ik het maar. Het is makkelijk, hè? Het zal onder u ook zo zijn, denk ik. Dat je niet weet waar je beginnen moet. Hoe moet dat dan? Dan zeg ik, nou, laat ik het maar. Ik laat het maar aan me voorbij gaan, dat is toch niet voor mij. Maar dat ontslaat u toch niet van uw verplichting. U hebt gelegenheid genoeg om hierin onderwezen te worden. Zegt immers aan. Nou, dat hebt u ook in die tijd, in deze tijd. Hoeveel boekjes zijn er niet? Morgen bezinningsuur. U hebt gelegenheid genoeg, want maken we makkelijk een uitvluchten. We bereiden ons vandaag voor, in deze week, elk moment of elke dag een moment van afzondering. Het hoeft niet lang te zijn als het er maar wel is. Want Paulus zegt hier, want de mens beproeven zichzelf. Hij zegt dus niet, want de gelovigen moeten zichzelf beproeven. Gods kinderen moeten zichzelf beproeven. Maar de mens, bent u een mens? We zijn geen dieren, we zijn geen engelen. Maar u bent een mens en die mens moet zichzelf beproeven. Dus het is geen voor een bijzondere groep in de gemeente. Het is voor ons allemaal. De mens moet zichzelf beproeven. Dat is jong en oud, klein en groot. Van hoge stand, van lage stand. Als al zitten we jaren aan het avondmaal, al gaan we voor het eerst, zo God het geven mag. De mens beproeven zichzelf. En hoe vaker we zijn geweest, hoe meer we zullen beseffen dat het nodig is. Tenminste, als het recht ligt voor God. De mensen beproeven zichzelf. Zichzelf. Er staat niet de mens beproeven een ander, maar zichzelf. Onder het avondmaal zijn we vaak druk met anderen beproeven, is het niet? We vinden er allemaal wat van. Tenminste, heel wat wordt daarover gepraat, hè, over avondmaalsgangers. Zeer triest. En vaak een teken van geestelijke armoede en geestelijke onkunde. Omdat we zelf met de wet proberen zalig te worden, leggen we die wet langs het leven van een ander. En menen we dat we wat verder zijn. Omdat we het geheim van geloven niet kennen. De mens beproeven zichzelf. En er is censuur aan bodem. Dus als u een opmerking hebt over een ander, dan kunt u dat met die ander allereerst bespreken. Als het leven niet past bij het avondmaal, is dat ook uw plicht, uw roeping. Om in liefde die ander daarop te vermanen. Maar ik bedoel natuurlijk wat anders. Dat men over een ander gaat praten. Een vorm van laster. Bekeert u. De mens beproeven zichzelf. En dan staat er en eten al zo. Als ik de Bijbel zou schrijven, als u dat zou doen, en dan zouden we een zinnetje ertussen zetten, dan zou het over zo luiden. Maar de mens beproeven zichzelf en kijken of hij kan eten of niet. En al dan naar gelang de zelfbeproeving blijft hij af. Of gaat aan het avondmaal. Maar daar staat hij niet. Er staat de mens beproeven zichzelf en eten al zo. Dus als u zichzelf beproefd heeft, dan gaat u aan het avondmaal. Dus ja, maar als ik erachter kom dat het niet goed is, bekeert u. Deze beproeving is niet een oppervlakkige beproeving. Een oppervlakkige nagaan wie we zijn en wie God is. De Bijbel geeft daar geen ruimte voor, dat begrijpt u. Het gebeurt wel veel, maar dat is niet wat de beproeving in de Bijbel betekent. Het formulier spreekt over de waarachtige zelfbeproeving. En daar gaat het er natuurlijk om. De mens beproeven zichzelf als hij dat waarachtig doet voor Gods aangezicht. Dan ziet hij zichzelf als een zondaar voor God. Want anders is het leugenachtig. Dat is het mensenwerk. Maar de Geest geeft dat we ons waarachtig beproeven. En dan ben je een verloren mens. En dan word je daarin ingeleid en daarin versterkt aan het avondmaal. Dat we goddelozen zijn. Maar dan word je ook daarin gesterkt dat in Christus er volkomen genoegdoening is. En dus gaat hier dus om een waarachtige zelfbeproeving. Omdat de schrift u geen enkele rust wil gunnen buiten Christus. Buiten de kennis van uzelf. Het avondsformulier ook niet. Het formulier zegt ook niet. Als u nou niet aan kunt gaan, dan is het ook goed. Nee, zegt het formulier, als u nou niet aan kunt gaan, dan wordt u opgeroepen tot bekering. Dat u het leven zult zoeken in Christus. En als dat er niet is, dan wordt u verkondigd dat u geen deel heeft aan het rijk van Christus. En dat u voor eeuwig verloren gaat. Nu loopt die scheiding ook door de tafel, dat weet ik. En door de kerk. Maar het wil wel zichtbaar maken. Die scheiding die komen zal het avondmaal. En dat we daarnaar staan. In alle beperktheid. Maar ook alle zekerheid. Omdat het woord ons daarin voorgaat. En eten al zo. Gods knechten mogen u geen rust gunnen. Buiten Christus. En ook buiten het gebruik van de sacramenten, omdat God ons dat beveelt. We gaan afronden. Het woord wil niet voorkomen dat we aan het avondmaal gaan, dat begrijpt u, want het woord geeft zelf het avondmaal. Maar wel dat we dat op een waardige wijze doen. De duivel kan deze teksten verkeerd gebruiken, om Gods kinderen in het donker te brengen en in het donker te houden, dat er geen vruchtbaar leven is. Dat we zijn naam niet belijden zullen. Dat we in onzekerheid blijven. En het woord wil voorkomen dat we ons niet van onze plicht ontslaan. Met allerlei voorwendsels. Nu is het misschien zo dat hier ook mensen zijn die aan de avondmaal hebben gezeten. En die daarvoor geen zegeningen hebben ervaren voor zichzelf. Niet meer. Dat de duisternis gekomen is. Dat de strijd tot de zonde niet verlevendigd is. Dat er niet een nieuw voornemen is om van nu voortaan in waarachtige dankbaarheid te leven. Maar dat je de zonde bent gaan gedogen. Verborgen zonde. Die u enerzijds naar de gang van de kerk niet van het avondmaal kunnen weerhouden. Maar anderzijds tussen God en u instaan. En dat er verslapping is opgetreden als dat zo is. Dan is daar een oordeel. En dan zegt het woord. En dan kunnen de zieken en zwakte zijn. Dan kan met uw lichamelijke gezondheid in verband staan. Zoals bij David. Hè. Toen hij zijn ongerechtigheid verbergde. Toen voelde hij dat in zijn botten, in zijn benen. Dan worden we opgeroepen om onszelf te oordelen dat we niet geoordeeld zullen worden. Maar er staat er ook een machtige belofte. Wonderlijk. Een goede God hebben we. Als de Heer dat oordeel geeft, dan zegt Paulus in vers 32. Maar als wij geoordeeld worden, zo worden we van de Heer getuchtigd. Omdat wij met de wereld niet zouden veroordeeld worden. Als er dan een oordeel in het avondmaal door is gekomen in ons leven. Dat we oppervlakkiger zijn geworden in plaats van dat het verdiept is. Dat de kennis van de zonde niet verdiept is, maar dat je bent gaan toestaan de zonde. Eén of enkele zonde. Dan is dat een tuchtiging van de Heer. Dan heeft de Heer zich teruggetrokken. En dan moet u voor eerlijk tussen God en uw ziel nagaan als dat nou het geval is. Dan is het doel van de Heer niet om u alleen te slaan. Maar dat hij ons kastijdt met mededogen. Zoals een vader doet. Omdat hij niet wil dat we met de wereld veroordeeld zullen worden. Zo dan mijn geliefde broeders. Als gij samenkomt om te eten, verwacht elkaar. Maar zo iemand hongert, dat hij te huis eet. Omdat gij niet tot een oordeel samenkomt. Gemeente, aan welke tafel zult u zitten? Volgende week. In de eeuwigheid. Aan de tafel van de duivelen. Of aan de tafel van de Heer. Amen. Zingen we met elkaar uit Psalm 73, het 14e vers. Wie ver van u de weelde zoekt, vergaat in lang. En wordt vervloekt, gij roeit en uit die afvoereren. En u de trotse nek toekeren, maar het is mijn goed, mijn zalig slot. Nabij te wezen bij mijn God, ik vertrouw op hem geheel en al. De Heer, wiens werk ik roemen zal. Psalm 73, vers 14.